Gemeente, wij delen u mede dat op 20 augustus jongstleden is overleden onze broeder Jan Abraham Sprong. In de leeftijd van 83 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. In verband met dit overlijden verzoeken wij u te zingen Psalm 39, het derde vers. Psalm 39, vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkst is enkel ijdelheid. Psalm 39, het derde vers. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dan hebben wij nog de volgende mededelingen namens de kerkenraad. En daar is dat aanstaande donderdagavond, 30 augustus, de kerkenraad hoopt te vergaderen, aanvang 7:30. En aanstaande zaterdagmorgen is er weer verkoop van collectebonnen van 10:00 tot 11:30 in de zaal achter de kerk. Dan wordt u ook meegedeeld dat volgende week zondag 2 september de zondagschool weer hoopt te beginnen. Aanvang om 14:45 'smiddags. Alle kinderen worden daarvoor van harte uitgenodigd. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Willen wij dan nu zingen Psalm 75 en we zingen de verzen 1 en 2, Psalm 75, 1 en 2.
Thank you.
naar de wet van de Heere horen. En we willen daarna zingen uit Psalm 14, de versen 2 en 3. De grote God die het recht verdedigt. Psalm 14, versen 2 en 3. Naar de wet des Heeren. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Thank you. Er zijn twee schriftlezingen van morgen, gemeente. De eerste is uit Numeri 27. We beginnen te lezen bij vers 15. Numeri 27. We beginnen te lezen bij vers 15. En dan lezen wij Gods woord. Toen sprak Mozes tot de Heere, zeggende dat de Heere, de God der geesten van alle vlees, een man stellen over deze vergadering, die voor hun aangezicht uitga en die voor hun aangezicht inga, en die hen uitleide en die hen inleide, opdat de vergadering des Heren niet zij als schapen die geen herder hebben. Toen zeide de Heere tot Mozes, neem tot u Jozua, de zoon van Nun, een man in wien de geest is, en leg uw hand op hem. En stel hem voor het aangezicht van Eleazar de priester, en voor het aangezicht der ganse vergadering, en geef hem bevel voor hun ogen, en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen, te weten de ganse vergadering der kinderen Israëls. En hij zal voor het aangezicht van Eleazar de priester staan, die voor hem raad vragen zal naar de wijze van Urim, voor het aangezicht des Heren. Naar zijn mond zullen zij uitgaan, en naar zijn mond zullen zij ingaan. Hij en al de kinderen Israëls met hem en de ganse vergadering. En Mozes deed gelijk als de Heere hem geboden had. Want hij nam Jozua en stelde hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht der ganse vergadering. En hij legde zijn handen op hem en gaf hem bevel, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. En dan is de tweede schriftlezing uit Deuteronomium 31. We lezen Deuteronomium 31, de versen 1 tot en met 8. En dan lezen wij opnieuw Gods woord in Deuteronomium 31, vers 1. Daarna ging Mozes heen en sprak deze woorden tot gans Israël en zeide tot hen, ik ben heden 120 jaar oud. Ik zal niet meer kunnen uitgaan en ingaan. Daartoe heeft de Heere tot mij gezegd, ge zult over deze Jordaan niet gaan. De Heere uw God, die zal voor uw aangezicht overgaan. Die zal deze volken van voor uw aangezicht verdelgen, dat gij hen erfelijk bezit. Jozua, die zal voor uw aangezicht overgaan, gelijk als de Heere gesproken heeft. En de Heere zal hun doen, gelijk als hij aan Sihon en Och, koningen der Amorieten, en aan hun land gedaan heeft, die hij verdelgd heeft. En wanneer hen nu de Heere voor uw aangezicht zal gegeven hebben, dan zult gij hun doen naar alle gebod dat ik uw lieden geboden heb. Wees sterk en hebt goede moed, vrees niet en verschrik niet voor hun aangezicht, want het is de Heere uw God die met u gaat. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. En Mozes riep Jozua en zeide tot hem voor de ogen van het ganse Israël, wees sterk en heb goede moed, want gij zult met dit volk ingaan in het land dat de Heere hun vaderen gezworen heeft, hun te zullen geven. En gij zult het hen doen erven. De Heere nu is degene die voor uw aangezicht gaat, die zal met u zijn. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. Vrees niet en ontzet u niet. Tot zover. En de tekst, gemeente, vindt u in Numeri 27. De tekst voor de prediking in Numeri 27. En het wordt gevormd door de versen 18 en 19. Numeri 27, versen 18 en 19 zijn de woorden voor onze tekst. Toen zeide de Heere tot Mozes: neem tot u Jozua, de zoon van Nun, een man in wien de geest is, en leg uw hand op hem. En stel hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht der ganse vergadering, en geef hem bevel voor hun ogen. Tot zover. In ons gebedgemeente willen we denken aan zuster Sprong en de verdere familie. We willen ook denken aan zuster Maya Ververs, die deze week een operatie moet ondergaan op woensdag in Dirksland. We willen ook denken aan broeder Teunis Groeneveld, die op 30 augustus in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam geopereerd moet worden om weer een nieuwe heup te ontvangen. We willen ook dankzegging doen dat zuster Janneke Boomsluiter weer terug mocht keren van Bos en Duin. Ze moet nog enkele dagen erheen deze week, maar waarschijnlijk kan ze woensdag voorgoed ontslagen worden. We willen ook dankzegging doen aan de Heere dat broeder G. But weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis nadat opname noodzakelijk was wegens hartklachten. Zullen we samen bidden en danken. Heere, wat een voorrecht is het dat wij elkaar weer mogen ontmoeten. Wat is er veel gereisd door verschillenden onder ons in de afgelopen weken en maanden. En nu is het zover dat de scholen weer begonnen zijn of zullen beginnen. En dat nu wij allen weer terug zijn. En we willen u erkennen en danken voor uw bewaring ons gegeven in de afgelopen weken. Dat u niemand van ons hebt weggenomen door een ongeluk op reis. Dat u ons allen weer veilig hebt doen terugkeren. We willen u danken dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Heere, dank u ook dat u uw dienaar en zijn vrouw hebt beschermd. En dat we hier in het midden van de gemeente weer mogen zijn. We zeggen u dank voor deze voorrechten. Voor het grote voorrecht en grote genade die u ons allen schenkt. Om ook hier weer in uw huis te zijn. En dat is toch wel een grote zaak. Een zaak waarin de grootheid van uw barmhartigheid gezien wordt. Dat wij zomaar mogen opkomen naar uw huis. Dat wij onder de prediking van het evangelie mogen verkeren. Want wij hebben het zojuist allemaal meegezongen. Dat u de mensheid bent nagegaan. Dat u overal gekeken hebt of er ook één mens was die recht deed voor u. Of er ook één mens was die naar u vroeg. Uit zijn eigen wil naar u vroeg. En u komt tot de conclusie: u vindt er geen één. En zo, Heere, staan wij toch allen vanmorgen beschaamd vanwege onze afmakingen en onze zonden. Maar dan staan we ook beschaamd vanwege al uw onverdiende gunsten en de grote genade die u ons geeft dat wij op mogen komen onder uw woord. dat ook al vragen wij van nature in het geheel niet naar u, en zoeken wij van nature niet uw eer, maar dat u wel achter ons aankomt, dat u naar ons vraagt en dat u ons oproept om in de heerlijkheid bij u te zijn tot in alle eeuwigheid. En om daar te mogen zijn bij u in de hemel, daartoe hebben wij lessen te leren hier op aarde. En we hebben vooral die belangrijke les te leren om uw eer na te zoeken, uw eer na te lopen, om gericht te mogen zijn op de verheerlijking van uw grote naam in ons eigen hart en leven, en waar u ons ook plaatst. Heere, wilt u met uw Heilige Geest onze harten opwekken en ons verlossen van onze bekrompen bestaan, waarin we zo vaak denken aan onszelf. O, verlos ons daarvan en leer ons gericht te zijn op de verheerlijking van uw naam. En dat is zo'n grote zaak, dat zal ons eigen ik kosten. Dan moeten wij verootmoedigd worden. Dan moeten we afgebracht worden van ons eigen ik, van onze zelfzucht. En dan moeten we leren vragen naar u en naar uw genade. Dan wordt de liefde in ons hart uitgestort door uw Heilige Geest. En dan wordt u het doel van ons bestaan. Dan wordt ons leven op u gericht. Hoe zalig is dat? Hoe heerlijk is zo'n leven? In zo'n leven geeft u vrede en vreugde. Wij bidden u of u dit wilt bewerken in ons midden. Of u de rijen wilt doorgaan met uw Heilige Geest. Of u wilt bekeren. Of u wilt wederbaren. Of u wilt trekken met uw genadige, krachtige, onwederstandelijke werking. O, schenk daartoe ons uw Heilige Geest. Dat zij die aan de rand leven, aan de rand van de gemeente, aan de rand van de wereld, of misschien wel volop in de wereld, ook al horen ze uitwendig nog wel bij de kerk, wilt u hen bekeren. En ook al is het dat we 2 keer per zondag naar de kerk komen, maar nog steeds een werelds hart met ons omdragen en op onszelf gericht zijn en niet op u, wilt u ons daaraan ontdekken? Wilt u ons leren zien dat zo onze levenseind niet goed zal zijn? Dat wij niet voor u kunnen bestaan? O, wij bidden u of u ons die parel van grote waarde wil laten ontdekken. Opdat zo er zondaren wedergeboren mogen worden. En dat de geestelijk leven hier geschonken wordt. En dat uw naam verheerlijkt wordt. Dat er blijdschap mag zijn in ons midden vanwege uw werk. En dat er een droefheid mag zijn vanwege de zonde. En dat er een dorsten en hongeren mag zijn naar u. O, wat wordt er dan een blijdschap gesmaakt wanneer er voor u geknield wordt. Wat wordt dan een vrede en een rust geschonken. O Heere, doe ons daar deelgenoot aan zijn. Wil uit genade daartoe uw woord zegenen, ook het woord dat verkondigd mag worden vanmorgen. Bedouw uw dienaar met uw genade, want in zichzelf kan hij ook niets. Wilt u met uw geest werken onder de bediening van het woord en uw dienaar trouw doen zijn aan u, aan uw woord en aan de gemeente. Trouwe God, we bidden u of u in het midden van de gemeente zo wilt werken. En dan denken we in het bijzonder aan zuster Hanna Sprong. Nu zij weduwe geworden is. En wat is dat toch snel gegaan. Dat er dankzegging mocht zijn in het midden van de gemeente. Dat broeder Sprong door de operatie heen mocht komen. En de volgende zondag wordt zijn doodsbericht afgekondigd. Wat is toch de mens? O, ontdek aan ons onze levenseinde, o Heere. En leer ons beseffen hoe vergankelijk we zijn. Opdat wij onze kracht in u mogen zoeken en vinden. Vertroost deze rouwdragende familie. En wees in het bijzonder bij zuster Sprong. Gedenk haar in uw barmhartigheid. Vertroost en versterk haar. U weet hoe dat nodig is. Heere, geef uw ontferming over deze familie. Maar wij bidden u ook of u bij anderen in de gemeente wilt zijn waar ziekte is. Gedenkt uw zuster Ververs wanneer ze een operatie moet ondergaan, een ernstige darmoperatie. Heere, wij bidden u om uw bewaring. En wij vragen uw zegen over de bestralingen die hebben plaatsgevonden. Wilt u geven dat de ingreep van de dokters, dat mag slagen? En wilt u haar nabij zijn? Wilt u haar rust doen smaken van u? En laat haar hoop op u alleen zijn. Zegen haar zo in uw grote gunst. We willen u ook bidden voor broeder Teunis Groeneveld, die een heupoperatie moet ondergaan deze week. Wilt gij met hem gaan? Heere, spaar hem, bewaar hem. En geef dat hij ook zijn verwachting op u, de Heere, alleen mag stellen. Geef dat deze operatie tot zegen mag zijn. Niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk. Dat er een zegen van mag uitgaan, doordat we beseffen hoe afhankelijk we zijn. En dat we niet zonder u kunnen. En dat zo zielen aan u verbonden worden. Een onverbrekelijke band laat die er gelegd mogen worden. Heere, zegen deze broeder. Gedenk hem in uw gunst, verblijd ons door uw daden. We willen u hartelijk danken dat zuster Janneke Boomsluiter ontslagen mag worden uit het psychiatrisch ziekenhuis Bos en Duin. U hebt haar rust gegeven en medicijnen willen zegenen. We dragen haar aan u op. Wilt u aanwezig zijn in haar woning? En laat zij het mogen ervaren dat ze niet alleen is, maar dat u daar bent. God is aan mijn zijde. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Laat dat haar beleving mogen zijn, Heere. Geef haar ook kracht in de toekomst. Wilt u alles wel maken? Wil nu danken dat broeder G. Butt weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt hem weer gespaard. Wat zijt gij goed voor hem geweest. Dan mocht hij ook van getuigen van uw onbezweken trouw en van uw genade en goedheid. O, wat een zegen, Heere, wanneer een mens dicht tot u getrokken mag worden. Wilt u het nog bevestigen en wilt u nog verder uw vertroosting hem geven, dat hij weten mag dat zijn leven in uw hand is. Wij bidden u ook voor anderen in de gemeente die het moeilijk hebben, door moeilijke dagen gaan. U kent hen, u weet wie ze zijn. Wilt u hen bewaren en behoeden en wilt u een toevlucht zijn in de benauwdheid. O, zegen heel de gemeente. Zegen, we bidden u, uw kerk over heel deze aarde. Breid haar uit, Heere, tot lof en prijs van uw naam. Verheerlijk vrije genade in veler harten door al de landen heen. Laat toch niets uw genade en kracht mogen tegenhouden, maar dat de poorten der hel geen stand kunnen houden tegen de aanvallen van het evangelie. Heere, breid uw kerk uit. Hoor ons bidden, vergeef onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is vandaag voor de kerk en de tweede voor het christelijk onderwijs. En volgende week is de eerste voor kerkelijke kassen en de tweede voor de kerk. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen. Met uw gaven zingen we dan Psalm 71, de versen 2, 4 en 5. 71, 2, 4 en 5. Geliefde gemeente, het is alweer enige weken geleden dat wij nagedacht hebben over Jozua, de man Gods. En we hebben verschillende gelegenheden, gebeurtenissen uit zijn leven onderzocht. We hebben gezien hoe aanvankelijk zijn naam was, Hosea, maar dat Mozes zijn naam veranderd had in Jehosea, de Heere verlost. We hebben gezien hoe Jozua, Mozes, nabij geweest is. Overal waar Mozes was, in zijn nabijheid, kon je ook Jozua vinden. Toen Mozes op de berg ging om de wet te ontvangen, ging Jozua met hem mee. En hij bleef wachten zo halverwege de berg, toen Mozes de wolk inging. En toen heeft Jozua daar die 40 dagen en nachten gewaakt en gewacht. We hebben gezien hoe Jozua de strijd aanbond met Amalek. En hoe hij dat zonder tegenstribbelen deed. We hebben gezien hoe Jozua de wacht van de Heere betrok bij de tent der samenkomst. Die Mozes vanwege de zonde van het volk buiten het kamp gespannen had. En we hebben ook gezien dat Jozua moest leren om maar niet blindelings te ijveren voor de eer van Mozes, maar dat hij voor de eer van God moest ijveren. En dat toen Eldad en Medad buiten het kamp, buiten de aanwezigheid van Mozes profeteerden en Jozua hen dat wilde verbieden, moest Jozua deze les leren, dat het niet gaat om een mens, ook niet om Gods knechten, maar dat het gaat om de Heere alleen. En de laatste keer hebben we nagedacht over hoe Jozua een goed getuigenis gaf van dat beloofde land, samen met Caleb, en dat zij toen getuigd hebben dat er een toegang was tot dat land, en dat in de kracht van de Heere ze het konden veroveren. En we zagen hoe het volk opstond tegen Jozua en Caleb. Hen wilde zelf stenigen. En dat toen de Heere hen weer de woestijn heeft ingezonden. Daar moesten ze een totaal van 40 jaar omzwerven. Maar nu zijn we in ons tekstgedeelte dan aan het einde van die 40 jaren gekomen. En Mozes is nu oud geworden, hij is nog steeds sterk, maar hij zal het volk, het beloofde land, niet kunnen binnenbrengen. Dat zal zijn opvolger doen en dat zou dan Jozua zijn. En daar willen we over nadenken. Jozua, aangesteld als leider van het volk. Dus Jozua aangesteld als leider van het volk. En we zien drie gedachten. Ten eerste Mozes' gebed. En ten tweede Jozua's inwijding. En ten derde Gods bemoediging. Dus Jozua aangesteld als leider van het volk. En we zien dan Mozes' gebed, Jozua's inwijding en Gods bemoediging. Dus Jozua heeft nu 40 jaar met dat volk omgezworven door de woestijn. Het was een beproefde man. Hij had zijn ootmoed bewezen door al 40 jaar lang een knecht van Mozes te zijn. Hij had zijn moed ook al lang bewezen aan het begin van de woestijnreis toen hij streed tegen Amalek. Hij heeft zijn geloof ook al bewezen toen hij tegen heel het volk in de goed getuigenis gaf van dat land Canaan en dat ze het wel konden veroveren. Jozua was een godvruchtig man en nu moet er een opvolger komen voor Mozes. En denkt Mozes dan niet aan Jozua? Natuurlijk denkt Mozes aan Jozua. Maar toch wil Mozes de Heere niet voor de voeten lopen. Er moet een opvolger komen. En dan past het Mozes niet om zijn eigen zonen naar voren te schuiven. Het past Mozes niet zelfs om zijn knecht Jozua naar voren te schuiven. Nee, nu laat hij het aan de Heere helemaal over. En u leest dan hier in Numeri 27 vers 16 dat Mozes de Heere bidt om een opvolger. En u ziet hoe bewogen de Heere bidt, hoe bewogen Mozes bidt tot de Heere. En dan bidt hij als een herder die waakt over zijn schapen en dat die kudde niet zonder een herder zou zijn. En zo heeft zich Mozes bewogen over dat volk. En dat is toch ook heel edelmoedig van Mozes. Want dat volk had hem het leven toch heel vaak zuur gemaakt. En het was toch ook zo in het leven van Mozes bij tijden dat hij tegen de Heere zei: Heere, ik kan het niet meer. Neem mijn leven maar van mij. Het is mij te veel. En nu smeekt Mozes het allerbeste voor ditzelfde volk. En hij zegt ook niet dat het vanzelfsprekend is dat de Heere nu een opvolger zou aanwijzen. Want Mozes weet ook dat het volk in zichzelf ook het er niet naar gemaakt heeft. En dat het volk ook geen rechten heeft. En het zou naar recht zijn geweest als de Heere geen opvolger gegeven had. Maar nu bidt Mozes de Heer, of de Heere zo genadig wil zijn, om toch een opvolger aan te wijzen. Hij bidt om een voorganger over het volk. En dat was een heel bijzonder gebed. Dat was heel bijzonder in de omstandigheden waarin Mozes verkeerde en waarin het volk was. Maar daar zit ook een voorbeeld in voor ons. Een voorbeeld voor ons. Want zegt de Heere Jezus ook niet zoiets dergelijks? In Matteüs 9 vers 38, bid dan de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Wanneer was het dat u of ik voor het laatst gebeden hebben dat de Heere dienaren van het evangelie zou geven? Dat de Heere arbeiders zou geven in zijn wijngaard? Het is een noodzakelijk gebed wat Mozes hier bidt om een voorganger over het volk. Maar dat is voor ons ook nodig. Dat wij ook bidden om voorgangers die ons zullen leiden. Dat we ook bidden om predikanten in ons kerkverband. Predikanten door heel de wereld heen. Dat toch overal het evangelie verkondigd mag worden. Dat de Heere nog criminelen zal bekeren om prediker te worden. En ze zijn er in de Oekraïne en in Rusland. Verschillenden die eerst in het criminele circuit waren. En nu het evangelie verkondigen. En ze zullen wel veel meer zijn. Want wij weten zo weinig van wat de Heere allemaal aan het doen is. Maar dat er toch een gebed bij ons zou zijn. Om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat de Heere dienaren van het evangelie zou geven. En dat zijn kerk zou bloeien. En dat het evangelie verkondigd zou worden. Zelfs in op de meest onmogelijke plaatsen. Bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. En dan mogen we ook aan onze eigen gemeente denken. Dat we ook zullen bidden voor onze voorgangers, voor de kerkenraad, voor de ouderlingen, voor de diakenen, voor de dominee. Dat we toch trouw ons ambt mogen vervullen. Want het gaat niet om ons, maar het gaat om u. En uiteindelijk gaat het om de Heere. Het gaat om de welzijn van de kudde. En het is door de ambtelijke bediening dat de Heere de gemeente wil zegenen en bearbeiden. Daarom is het zo nodig om te bidden. En zegt apostel Paulus het ook niet zo vaak, broeders, bid voor ons. Ook voor mij, opdat mij mijn mond geopend mag worden, dat het evangelie mag voortgaan. Die in Efeze 6, dan bidt de apostel Paulus die mensen, bid voor mij, opdat mijn armzalige mond, hij gebruikt dat woord niet, maar zo komt het over, dat mijn mond geopend mag worden, terwijl hij zo vaak gepreekt heeft. Want het is altijd een last voor de apostel Paulus, niet een last die hij niet doen wil, maar het drukt op hem om recht te doen aan God. Gods woord. En dat leeft nou ook in de ware dienaar van het woord, die last des Heren die op hen drukt. En daarom, gemeente, laat er gebed mogen zijn, ook voor deze dominee en ook voor de voortgang van het evangelie, om trouw dat de Heer in ons midden mag zijn. Dat er bekeringen mogen plaatsvinden. Dat er geestelijk leven gevonden mag worden. Dat het woord des Heren zijn loop mag hebben. En dat u er goed mee bent. Met wat God zal doen in ons midden. En u bidt Mozes dan voor een man die mag voorgaan over het volk. En dan bidt hij dat ook op een bijzondere wijze. Hij bidt, in zijn gebed heeft hij tot de Heere gebeden. Heere, laat het een man mogen zijn. Hij laat de Heere helemaal vrij. Laat het een man mogen zijn op wie de geest des Heeren mag rusten. Want, dat blijkt ook wel, want dan zegt de Heere in zijn antwoord aan Mozes, Dat vers 18, toen zei de Heere tot Mozes, neem u Jozua, in wien de geest is. In hem is mijn geest. En dat laat zien, dat is een antwoord. Zo heeft Mozes gebeden. Niet alles staat beschreven van wat Mozes gebeden heeft. Hij heeft meer gesproken dan die ene tekst die wij lezen. Maar hij heeft gebeden dat Gods geest op die man mag rusten. Want dat was noodzakelijk. Gods geest, dat is noodzakelijk. En weet u, de werkingen van Gods heilige geest zijn zo rijk en diep. Wanneer u bepaalde bekwaamheden hebt in het dagelijkse leven, dat u misschien orgel kunt spelen of piano kunt spelen of een ander muziekinstrument wel goed kunt bespelen, of dat u kunt schilderen of ja, wat u ook uw persoonlijke gaven zijn, dat u wat goed kunt leren of inzicht hebt of wat het ook mag zijn, dingen uit het natuurlijke leven, dat wordt ook gewerkt door Gods geest. Dat zijn wat we noemen de algemene werkingen van Gods geest. En daarom mogen we ons er nooit op beroemen en ons nooit iets gaan voelen wanneer wij nou bepaalde gaven gekregen hebben die anderen nou niet zo hebben. Daar mag u zich nooit op laten voorstaan, want die gaven zijn u geschonken. En die gaven worden u straks ook weer ontnomen. Kan bij het sterven zijn, maar kan ook daarvoor al zijn. Het gebeurt ook tijdens het leven. Dat gaven worden teruggenomen. Laten we ons nooit op beroemen als we wat goed kunnen leren. En als we wat knapper zijn dan anderen. Laten we beseffen, dat is niet om wie wij zijn, dat heeft God u gegeven. En daar mogen we nou nooit trots op zijn. Maar heel ootmoedig en dankbaar. En dat we de ander uitnemender achten dan onszelf. Maar goed, dat zijn de algemene werkingen van Gods geest die op een mens rusten. En Mozes bidt hier om een man op wiens Gods geest rust. Dan bedoelt hij niet de algemene werkingen, dat ook wel, maar vooral dat die man een kind van God mag zijn. Dat Gods geest op hem mag rusten. Dat hij bekeerd zou zijn, dat hij het geestelijke leven zou kennen. Want dat is het nou zo noodzakelijk in het leven, om geestelijk leven te kennen, om door Gods geest bewerkt te zijn. Dat is nodig, ook om voorganger te zijn over het volk. En dat mag ons ook als ambtsdragers, nu we gesteld zijn over de kudde, dat ook ons gebed mag zijn. Dat wij ook gevuld zullen zijn door Gods geest. Dat we daar ook om bidden, niet om ons, maar om ons ambt te kunnen vullen. Maar dat geldt ook voor gemeenteleden. Want zonder Gods geest kunnen we nooit de Heere kennen, nooit in zijn wegen gaan. Wij hebben Gods geest zo dringend nodig. We hebben het geestelijke leven te leren kennen. En dat we daarin geoefend zijn in de binnenkamer. Dat is dan de geestelijke gesteldheid. En daar bidt Mozes voor. Dat die man een kind van God mag zijn. Maar niet alleen dat. Om voorganger over het volk te zijn, is het niet alleen nodig om een kind van God te zijn, maar dan moet hij ook nog bijzondere geestelijke gaven hebben om te kunnen voorgaan in dat volk. Dat op hem wat van de Heere Jezus gezegd zou worden later, die de voorganger is, dat op hem de geest der wijsheid en des verstands en de geest des raads en der sterkte en de geest der kennis was. Deze man die voorganger over het volk moet zijn, op wien Gods geest rust. Hij moet een kind van God zijn, maar hij moet daarboven ook geestelijke gaven en bekwaamheid hebben. Gemeente, hoe is het met ons? Bidden wij om Gods geest in ons leven? Laten we beseffen dat we die geest dringend nodig hebben. Bid om Gods geest in ons midden. Zo heeft Mozes gebeden om een man in wiens Gods geest rust. Maar dan zien we ook hoe Jozua dan aangewezen wordt. Dat de Heere Jozua zelf aanwijst als de opvolger. Want dan zegt de Heere tot Mozes, neem tot u Jozua, in onze tekst, de zoon van Nun, een man in wien de geest is, en leg uw hand op hem en stel hem voor het aangezicht van Eleazar, de priester, en voor het aangezicht van de ganse vergadering en geef hem bevel voor hun ogen. Dus hier zonder de Heere Jozua af om voorganger over het volk te zijn. Hij is door God zelf aangewezen. Heel het volk kan het zien dat Jozua aangesteld wordt. En wat is dan Jozua anders dan anderen? Is hij het meer waard? Heeft hij meer verdiensten? Niets. Is er een onderscheid tussen hem en het volk? Van nature niet. Maar dat hij met zoveel onderscheid behandeld mag worden, is enkel genade. Enkel een voorrecht. En zo ook wanneer we in het ambt mogen staan, dat is ook enkel genade. Niet omdat wij beter zijn. Als we ons hart kennen, zullen we belijden dat we slechter zijn. Maar het is genade om te mogen dienen. En wanneer dat volk nu een dienaar krijgt, dat is toch ook een wonder. Dat de Heere dat murmurerend volk, in het merendeel van hen had de Heere geen behagen. En ze zijn gestorven in de woestijn. Maar de Heere geeft hen toch weer een dienaar. Wat een genade. Niet alleen voor Jozua, maar ook voor dat volk. En nu zal dan Jozua officieel bevestigd worden. En nu zegt de Heer aan Mozes dat hij verschillende zaken moet doen. Ten eerste moet hij hem zijn handen opleggen. En dat is een handeling die we in het Oude Testament terugvinden, de oplegging der handen. U ziet het in de tempel ook, wanneer de hoge priester zijn handen ophief. Er was ook een teken van handenoplegging en de zegen op het volk legde. We zien het ook bij inwijding van dienaren, al in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament nog meer, dat de apostelen onder oplegging der handen dienaren aangesteld hebben over de gemeenten. En wat wil dat zeggen? Handoplegging. Wat betekent dat? Nou, handoplegging is is een teken van genade, een zegen ontvangen. En daarom kan een handoplegging alleen door een ambtsdrager, door een dienaar, de evangeliedienaren. Dat gebeurde in de tempel door een priester. En dat doen wij nu nog aan het einde van de kerkdienst. De predikant breidt zijn handen uit als een zegen wordt opgelegd over de gemeente. En dat betekent dan dat we die zegen aan het einde van de kerkdienst, als een vorm van handenoplegging, dat we dat met een biddend hart in het geloof ontvangen. En dan mag u ook op pleiten in de week die voor u ligt. Heere, u hebt mij uw zegen opgelegd. En nu ben ik in nood en ik heb dit nodig. Ontferm u over mij. Het is niet maar een formaliteit. Het is niet maar een mooie slot voor een kerkdienst. Het is een geestelijke werkelijkheid. Waar u ook mee bezig mag zijn. Waar u mee mag worstelen en vragen om de vervulling van die zegen. Maar in het bijzonder worden ambtsdragers ook toegewijd, ingewijd in hun ambtelijk werk door handoplegging. En in het bijzonder geldt dat dan voor hen die volkomen toegewijd worden om in de dienst van de Heere te staan. Het geldt voor alle ambtsdragers, ouderlingen en diakenen. Maar ook vooral voor hen die het evangelie moeten verkondigen. Daar worden dan letterlijk ook bij de eerste bevestiging de handen opgelegd. Zo afgezonderd tot het goddelijk woord. Dus dat betekent ook dat zo iemand toegewijd wordt aan de Heere. Dat betekent het. Een ambtsdrager wordt toegewijd aan de Heere. Dat is een zware verantwoordelijkheid. En dat is een dure plicht die op een ambtsdrager rust. Maar ook op hen die volledig zijn afgezonderd tot de bediening van het woord. Die zijn op een bijzondere wijze nog toegewijd aan de Heere. Daarom is het niet de bedoeling dat een dienaar van het woord ook andere dagelijkse werk gaat doen. Onder normale omstandigheden moet dat niet het geval zijn. Maar moet hij volkomen toegewijd zijn aan de bediening van het evangelie. Dat wordt tot uiting gebracht door het opleggen van de handen. Maar dan is de handoplegging ook nog een symbolisch overdracht van hoedanigheden, van bevoegdheden. Kijk, in het Oude Testament werd al een bok de handen opgelegd. Wat betekent dat dan? Dan werd symbolisch de zonden van het volk op dat bokje gelegd. En dat bokje werd geslacht en het andere bokje werd de woestijn ingejaagd. Weg uit de gemeenschap, als een type van de zonde. Van de zondaar die niet voor Gods aangezicht meer kan zijn. Het is een overdracht plaats. Nou, in het ambtelijk werk zie je ook dat er een overdracht plaatsvindt. Van de ambtsdragers op de ander. En zo zie je vanaf de apostolische tijd. Dat toen de apostelen de handen opgelegd hebben. En het is iets wat we noemen een successie, een opvolging. Tot op de dag van vandaag is een lijn aan te geven van predikanten die elkaar De ouderen leggen de nieuwe predikanten de handen op een overdracht van de bevoegdheden. En hier wordt Jozua ook de hand opgelegd. En wat betekent dat? Dat betekent ook voor Jozua de zegen die op hem gelegd wordt. Dat betekent voor Jozua ook dat hij toegewijd wordt, afgezonderd wordt tot de dienst van de Heere. En het wordt ook voor Jozua is de bedoeling dat er een bevoegdheid overgedragen wordt. Namelijk dat hij leider van het volk zal zijn. En dan tenslotte is de handoplegging ook een teken van het ontvangen van Gods geest die bekwaam maakt. En zo wordt Jozua ook door de handoplegging gevuld door Gods geest om bekwaam gemaakt te worden om dit werk te doen. Hoe anders zou hij dat kunnen doen? En zo... Jozua moet het ook beseffen dat hij afgezonderd is. Dat hem bevoegdheden opgedragen zijn. Jozua moet het beseffen dat hij de belofte van Gods geest ontvangen heeft. Zoals ook bijvoorbeeld in 2 Timotheus 1 vers 6 gezegd wordt. Dat de apostel Paulus tot Timotheus zegt dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. En zo moest Jozua ook die gave opwekken, daaraan denken, daar kracht uit putten. Nou, dat is het eerste wat met Jozua moet gebeuren. De hand wordt hem opgelegd. Ten tweede zien we ook in onze tekst dat hij voorgesteld wordt aan Eleazar de priester. Mozes moet Jozua voorstellen aan Eleazar. Hij hem stellen voor het aangezicht van de priester. Dat betekent dat er nu een samenwerking zou zijn tussen Eleazar en Jozua. Dus dat... Het zal anders zijn dan bij Mozes het geval was. Bij Mozes gaf de Heere rechtstreeks zijn woord door aan Mozes. Maar bij Jozua zal de Heere soms ook wel rechtstreeks tot Jozua spreken. Maar meestal zal het gebeuren door de priester, door Eleazar. Want hij heeft de wet gekregen. Hij heeft ook wat we noemen de Urim en de Tumim gekregen. En dat wordt hier ook genoemd, de Urim. Hier verderop dat hij dat mag vragen. In vers 21... Dat Jozua de priester zal vragen naar de wijze van de Urim. Jongens en meisjes, wat betekent dat de Urim en de Tumim? Dat is niet helemaal duidelijk. Dat weten wij eigenlijk niet precies. Het zijn twee Joodse woorden. Maar wat het was een middel om de wil van de Heere te vragen. Dat konden ze toen doen. Ze wisten niet wat de wil van de Heere was. En dan mochten ze, waarschijnlijk waren het twee stenen die ze konden werpen. En al naar gelang hoe ze op de grond vielen, mochten ze de wil van de Heere daaruit afleiden. En dat was bijzonder toen voor het volk van Israël. De Heere moest nog zoveel openbaren door de geschiedenis heen. Toen mocht Israël in die dagen van de Urim en de Tumim gebruik maken. En ook Jozua, hij moet voor het aangezicht van Eleazar staan. Hij moet in samenwerking met Eleazar werken. De woorden van de Heere van Eleazar ontvangen. En zo wordt de Heer, zo wordt dan Jozua gesteld voor heel het volk. En waarom wordt Jozua gesteld voor heel het volk? Niet alleen voor Eleazar de priester, maar voor heel het volk. Zodat heel het volk mag weten, hij is de opvolger. Hij is de man naar Gods raad. Naar hem moeten we luisteren. Niemand mag nu zeggen, ik heb niets met Jozua te maken. Wie is die Jozua, de zoon van Nun? Ik red mezelf wel, ik hoef niet naar hem te luisteren. Nee, niemand kan dat nu meer zeggen. Want allen hebben het gezien. Jozua wordt nu de leider van het volk. En dan mogen we de lijn doortrekken. En dan denken we aan de Heere Jezus. Want de Heere Jezus is ons ook voorgesteld. Toen hij gedoopt werd in Matthäus 3, toen werd hij toch ook in het openbaar voorgesteld. En toen is hij in het openbaar toch ook gezalfd met de Heilige Geest, die in de vorm van een duif op hem neerdaalde. En toen is er toch ook een stem uit de hemel gekomen, deze is mijn geliefde Zoon, waarin ik al mijn welbehagen heb. En dat heeft God de Vader nog meer gesproken in Matthäus 17 vers 5. Weer op de berg der verheerlijking. En dan voegt God de Vader eraan toe, hoort hem. Ook wij hebben de overste leidsman en volleindiger des geloofs, is ons ook voorgesteld. Wij kunnen ook niet zeggen, wat hebben wij met de Heere Jezus te maken. Dat zullen we niet zo zeggen. Maar we willen er wel naar leven. We kunnen heel gemakkelijk leven in die houding. Wat heb ik met de Heere Jezus te maken? Dat zullen we nooit durven zeggen. Maar zo is het niet goed. Dat kan toch niet? We hebben te luisteren. Heel Israël moest luisteren naar Jozua. En hoeveel te meer hebben wij niet te luisteren? Nemen we daar de tijd voor om te luisteren? Heeft God het niet gezegd? Hoort hem. Zullen wij horen? Zullen we de tijd nemen om stil te zijn voor God? Want de Heere Jezus, naar hem te horen, is zo'n zegen. Dat zullen dan voor u bij tijden de rijkste momenten uit uw leven zijn. Wanneer u leert horen naar hem. Dan zult u bij tijden vergezichten zien die u niet kunt peilen. Hij leidt in alle waarheid. Hij leidt tot het hemelse Kanaan. Door hem leren wij Gods wil verstaan. Hij onderwijst aangaande zonde en genade. Hij laat u zien dat u in uzelf verloren ligt en dat behoud in hem ligt. Hij verzoent zondaren met God. Hij vernieuwt door zijn Heilige Geest. Hij leidt in het Vaderhuis. Hij is de goede herder. O, hoort hem. Jozua wordt ingewijd tot het werk. Twee dingen hebben er plaatsgevonden bij deze inwijding. De hand is hem opgelegd. Hij is voor Eleazar geplaatst. Maar nu is nog het derde wat moet komen. En dat is, geeft hem bevel voor hun ogen. En dat brengt ons dan tot het laatste punt, Gods bemoediging. Geeft hem bevel voor hun ogen. Dat wil zeggen, in het openbaar wordt Jozua een opdracht gegeven. Hem wordt een last opgelegd. En dat bevel was dat hij voor het volk moest zorgen. En dat kan alleen maar wanneer zijn hart vol zou zijn met liefde voor dat volk. En zo, dat geldt ook voor de ambtsdragers. Dat zij ook met liefde voor het volk zorgen en liefde in hun hart ervoor hebben. En zichzelf ook voor verloochenen, voor het welzijn van de kudde. Zo heeft Jozua zich ook moeten verloochenen voor het welzijn van het volk. En zo heeft Jozua ook een bevel gekregen om dat volk te hoeden en te een herder voor te zijn. En hen ook te leiden in Gods wetten. In alles wat in Gods wetten staat, zo moest Jozua het volk leiden. En dat geldt nog steeds voor de ambtsdragers nu. Wij hebben ons als onze leidraad het woord van de Heere. Dat alles wat we doen gebaseerd moet zijn op dat woord. En zo kunnen we leiding geven vanuit het woord van de Heere. En zo kreeg Jozua een bevel. Een bevel voor de ogen van Israël. En wat heeft Mozes toen eigenlijk gezegd? Er staat daar in vers 22, en Mozes deed gelijk als de Heer hem geboden had. Hij nam Jozua, hij stelde hem voor het aangezicht van Eleazar. En vers 23, hij legde zijn handen op hem en hij gaf hem bevel. Mozes heeft het precies gedaan, maar wat heeft Mozes nou precies gezegd? Weten we daar iets meer van? Ja, dat weten we. Vanuit andere plaatsen uit de schrift. In Deuteronomium 31, daar leest u het. En Mozes riep Jozua en zeide tot hem voor de ogen van gans Israël. Wees sterk, Jozua. Heb goede moed. Want ge zult met dit volk ingaan in het land dat de Heer hun vaderen gezworen heeft hun te zullen geven. En gij zult het hun doen erven. De Heere nu is degene die voor uw aangezicht gaat. Die zal met u zijn. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. Vrees niet en ontzet u niet. En zo ziet u hoe Mozes bevel gegeven heeft aan Jozua. Zo werd hij bemoedigd dat God met hem zou zijn. En vooral daar in vers 8, hij zal u niet begeven, Deuteronomium 31 vers 8, hij zal u niet begeven, noch u verlaten. En dat wordt later weer aangehaald in het Nieuwe Testament. Die bekende tekst uit Hebreeën 13 vers 5. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ja, maar dat werd tot Jozua gesproken toen in Deuteronomium 31, dat klopt. Maar wanneer we dat lezen in de schrift, dan mag een kind des Heren dat ook op zichzelf betrekken. En dat gebeurt er precies in Hebreeën 13 vers 5. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Wat een heerlijk voorbeeld is dat. Dat is één voorbeeld van een belofte die we vinden in het Oude Testament, gegeven aan een kind Gods en die dan in het Nieuwe Testament algemeen gemaakt wordt. Voor al Gods volk. Wat een troost voor u. O kind des Heren, die door moeite heen gaat, die door strijd heen gaat. Wanneer u dan beloften ziet in het Oude Testament, of alleen al deze heerlijke belofte, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Wat een troost is dat. Wanneer u een weg voor u ziet, wat zwaar is, een weg waarvan u zich afvraagt, hoe zal het ooit gaan? Dan mag u rusten op de onbezweken trouw van God. God is getrouw. En dat is een massieve rotssteen. Dat betekent niet dat alles gaat zoals wij het zouden willen. Maar dat hoeft ook niet. Want vaak wat wij willen is soms helemaal niet goed voor ons. Maar het betekent wel dat God getrouw is en zal dragen en zal leiden en zal helpen en zal troosten. Dat hij er zal zijn, dat hij zal ondersteunen en bemoedigen. Ik zal u nooit begeven, noch verlaten, ook al moet u uw leven ervoor over hebben. Ook al wordt u gedood om de getuigenis van het evangelie. Ik zal u toch nooit begeven, noch verlaten. En al zou nou alles in het leven voor de wind gaan, maar God was er niet in, dan is het een verschrikkelijk leven. Maar als u moeilijkheden hebt, moeite, maar God is er om u te dragen, dan bent u toch gezegend. En dat gold nou heel in het bijzonder voor Jozua. Maar dan mag u ook troost uitputten. U die worstelt voor Gods aangezicht. Met moeite, met strijd waar u doorheen gaat. Maar Jozua werd bemoedigd. En zo mag u ook, kind des Heren, bemoedigd zijn. Zo mag u het weten. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat een troost. Wat een uitzicht. Wanneer u genade kent. En soms bent u bevreesd, zou God zijn genade vergeten. Want ik heb hem zo vaak vergeten. En ik heb er droefheid over. Ik ellendig mens. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Ik glij steeds weer terug. Zou God mij nu misschien loslaten? Nee, ik zal u nooit begeven. Nooit verlaten. En dan mag u weten. Dat wanneer God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wat een troost. Alle dingen schenken die u nodig hebt. Dat betekent eeuwig behouden. Eeuwig leven. En dat betekent hier gedragen. Elke dag opnieuw, ik heb u gedragen, al de dagen. Ik zal u nooit laten vallen. Wat een troost. En dat was ook een troost voor Jozua. Want dat was toch even wat. Met een ongeoefend volk moest hij die 7 volkeren te lijf gaan. Die tanks hadden, ijzeren wagens, geoefende soldaten hadden, want ze waren daar voortdurend met elkaar aan het vechten. Ze waren geoefend en Israël was niet geoefend. En Jozua had nooit een opleiding gehad tot generaal. Dat was toch een ontzaglijke taak. Wat zal die man gebeefd hebben? Maar weet u, dan is de Heere zo barmhartig, dan komt de Heere weer bevestigen. Hebt u het ook wel eens gehad dat u zo bemoedigd werd en dat de Heere die bemoediging weer kwam te bevestigen? Want u leest in Jozua 1, vers 5 en 6, wanneer Jozua aangesteld is, dan komt de Heere weer tot Jozua. En dan zegt de Heere persoonlijk nu tot Jozua rechtstreeks, Jozua. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen van uw leven. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Weer diezelfde woorden. Wees sterk en heb goede moed. En zo ging het ook. De Heer heeft zijn woord getrouw vervuld. En zijn dienst is een goede dienst. Zijn dienst is een liefdesdienst. Hij geeft het goede aan zijn volk. Hij zal hen het goede nooit onthouden. Want hij is een goede meester. Hij is de beste meester. Een goede God. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid. En weet u hoe dat kan, dat God aan een trouweloos volk, want ook Jozua was ook nog in zichzelf nog ook een zondaar, zullen we ook straks zien. Bij andere preken, zo de Heer het wil. Maar weet u waarom de Heer toch trouw bleef aan Jozua en aan al zijn kinderen? Omdat er één was die hij volkomen verlaten heeft. Omdat er één was die hij volkomen begeven heeft. Hij heeft zijn zoon losgelaten. de Heer Jezus Christus in de hel waar u en ik voor eeuwig hadden moeten liggen. En toen riep hij het uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft daar de straf gedragen, de plaats ingenomen van al zijn kinderen. Van u, kind van God, u hoort de Heer Jezus daar roepen, dat had u moeten zijn. En om zijnentwil zal God u nooit verlaten. Zal dat u niet klein maken, niet verootmoedigen. En dan u die nog onbekeerd zijt. Die geen brandende liefde tot de Heere hebt. Die niet naar God luistert. Die denkt dat u het wel redt in het leven zonder God. En dat komt allemaal later wel. En bekeren is nog zo gemakkelijk. Dat kan later allemaal nog wel. Wat een dwaas ben je. Want het is ook zo, hoe ouder, hoe kouder. En er zijn er mensen die dachten vroeger, kan altijd nog wel later bekeerd worden. En dat ze er later geen kracht meer toe hebben, geen lust meer toe hebben. Dat ze vastgeroest zitten in hun zondige levenspatronen. Nu is er de welaangename tijd. Kun jij staande blijven tegen die verwoestende machten in onze maatschappij? Kun jij je eigen hart vasthouden? Kun jij het voorkomen dat je de vernieling indraait? Kun jij voor je eigen schuld voldoen bij God? O, besef het toch. Dat u niets kunt zonder God. Dat u een rotsteen moet hebben om in de branding van dit leven te staan. U hebt de Heere Jezus nodig. Je hebt God nodig in je leven. Er zijn krachten aan het werk, de duivel en de wereld, die het op je ondergang gemunt hebben. Die je mur willen maken, of die je ongevoelig willen maken, of die je willen vergiftigen met wat de wereld te bieden heeft. O, je hebt een rotsteen nodig. Er is maar één toevlucht voor je. Deze God die zichzelf aan Jozua gegeven heeft. En deze God biedt zich aan, ook nu. Je hebt het nodig om aan de voeten van de Heere Jezus terecht te komen en te vragen, wees mij, de zondaar, genadig. Zo alleen ontvang je ware troost. Amen. Willen we zingen Psalm 26, de versen 7 en 8. zullen we samen bidden en danken. Het past en betaamt ons, ons diep voor u te verootmoedigen, vanwege zo'n barmhartigheid, vanwege zulke genade, vanwege zo'n goedheid, dat u zich zo bekommert om mensen, kinderen, dat u zich zo bekommerd hebt om Jozua en om dat volk, maar u bemoeit zich ook met ons. U hebt geklopt aan de deur van ons hart vanmorgen. U hebt ons getoond dat wij zonder u niet verder kunnen en mogen. U hebt laten zien dat u de getrouwe bent, die nooit zal verlaten, noch zal begeven het werk uwer handen. Heere, wilt u het woord, dat met menselijke tekort is gesproken, wilt u dat woord krachtig toepassen, tot de eer van uw naam, tot heil van zondaar, tot vermaning en vertroosting voor uw volk en kinderen. En wilt u zo ons verblijden door uw bemoeienissen. Gedenk ons deze dag verder. Breng ons vanavond hier weer samen. Heb dank voor wat u gaf. Hoor ons bidden. Vergeef onze tekorten. En zegen ons om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 28, het zesde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.